Luisteraars, welkom bij Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Willem van Beek en ik wil vandaag dichter bij Mientje Wever komen. Dichteres en schrijfster uit Boksmeer en misschien wel de meest bekende dichter uit de regio. Maar dat komt ook door allerlei andere activiteiten die ze daarnaast doet. Mientje, welkom in de uitzending.
Dank u.
En laat ik maar meteen beginnen met een moeilijke vraag. Wie is Mientje Wever? Hoe zie je jezelf?
Nou, Mientje Wever is een vrouw die als kind in Nijmegen geboren is. En als kind naar Boksmeer gekomen is als kleinkind. En daar in een pleeggezin grootgebracht is met een ontzettende lieve pleegmoeder. En die me eigenlijk grootgebracht heeft. Maar ook de talenten gegeven heeft die ik heb kunnen ontwikkelen. Dus ik ben in Boksmeer grootgebracht en ik heb hun ook al pap en mam genoemd. Dus dat waren voor mij specifiek mijn ouders die me gemaakt hebben tot wat ik nu ben.
Je bent geboren in Nijmegen in 1944, oorlogskind.
Ja.
Wat heeft dat voor jou betekend?
Dat heeft betekend dat ik dus zonder mijn eigen ouders grootgebracht ben. Dat is de oorlog geweest.
Je ouders zijn in de oorlog omgekomen?
Nee, mijn moeder wel, mijn vader niet. Maar het heeft toch zo'n impact gehad dat ik niet bij hun grootgebracht kon worden.
Mm-hmm. Ja, heeft dat opgroeien in een pleeggezin, heeft dat nog iets voor jou betekend?
Nou, in zekere zin wel, want dat was net na de oorlog. Dus je zat in een bijzondere situatie. En dat kwam wel eens hard aan. Vooral, ze hebben het nu wel eens over pesten. Maar toen werd je ook gepest natuurlijk. En daar werd je wel eens voor uitgescholden. Maar mijn moeder was dan heel wijs, ons mam. En die nam me dan bij haar. En toen zei ze, weet je wat, zei ze. Je hebt gewoon geluk, want wij hebben jou kunnen kiezen. En jij hebt mij kunnen kiezen. Dus en daar had je genoeg aan.
Ja. Is dat ook de periode geweest waarin je naar Boksmeer verhuisd bent?
Ik was eigenlijk, ik denk dat ik 2 jaar ben geweest. Dus ik heb eigenlijk, je hebt een zwart gehad van het beginjaren. Maar je hebt ook geen herinneringen. En je hebt eigenlijk toch niet dat verdriet gehad wat mijn broer en zus hebben gehad. Mm-hmm. Want die waren ouder dan ik.
Ja, ja, ja. Je kwam in Boksmeer. Ik bedoel, daar lig je toch een beetje je roots, denk ik, hè?
Ja, helemaal. Ja. Ik zeg al, de ooievaar vloog te ver en dat is het enigste.
Wanneer ben je begonnen met schrijven?
In de tijd denk ik van dat ik 1 jaar of 12 was. Want ik weet nog dat je had toen de opstand van Hongarije in 1956. Mm-hmm. Ik zat toen in eerste klas MULO. En ik had een gedicht geschreven. En de lerares Nederlands die liet wat kinderen naar voren komen. En ik mocht ook naar voren, dus heel trots. Ik dacht, ik mag mijn gedicht voorlezen. En toen stond ik daar en toen nam ze mijn gedicht. Kijk, zei ze, zo doen we dat. En ze scheurde het in tweeën, want het rijmde niet. Kijk, later dacht ik, toen mijn eerste boek presenteerde, was er maar bij geweest, want het rijmde nog steeds niet.
Je schrijft zowel in het dialect als in het Nederlands. In welke taal denk je?
Dat is per situatie verschillend. Maar het heeft ook wel een gevolg van het gezin waar ik grootgebracht werd. Want ons pap die kwam eigenlijk van Alblasserdam. Hmm. En die man heb ik nooit een woord dialect horen spreken. En mijn moeder, een echte Boksmeerse, die heb ik nooit Nederlands horen spreken. Hmm. Dus dat zal wel het gevolg zijn dat ik dus tweetalig schrijf. Maar het is gewoon de situatie waarin je zit. Waar dat je in gaat denken. Dat kan ik ook niet zelf. Daar heb ik de hand niet in. Dat overvalt je gewoon.
Je weet niet op welk moment je in het Nederlands denkt of in het dialect denkt.
Nee, en ik weet wel, als je eenmaal een gedicht in je hoofd hebt in het dialect, moet je dat niet in het Nederlands opschrijven, want dan ontkracht je het gedicht.
Nee, want dat werkt niet. Hè? Je kunt het niet vertalen, bij wijze van spreken. Ja. Beschouw je jezelf als een natuurtalent?
Ja, anderen zeggen dat wel, maar het hoort gewoon bij mij. Dus of het een natuurtalent is, dat weet ik niet. Ik denk, de een kan niet zonder eten, ik kan niet zonder schrijven.
Maar heb je ooit een cursus gedaan, opleiding gevolgd?
Later heb ik wat cursussen gevolgd. En dat was van, dan wil je toch wat verder, je wil wat ontwikkelen. En je wil vooral ook meer weten over de stijle poëzie die je schrijft.
Mm-hmm. Heb je een bepaalde stijl waarvan je zegt, daar voel ik me het meest in thuis?
Nee, ik voel me wel waar ik het minst in thuis voel. Dat zijn met sonetten. Want dan heb je je eigen echt aan regels te houden. Maar voor de rest, ik zeg gewoon het. De ene keer valt het in rijmen, de andere keer in zoals het officieel in regels moet. Maar meestal is het ook bij mij het vrije gedicht.
Hm. Je zegt, ik ben eigenlijk al heel jong begonnen met gedichten maken en schrijven. Toch ben je pas vrij laat gaan publiceren.
Ja.
Hoe komt het?
Eerst heb je allerhande dingen. Als je jong bent, dan trouw je, dan krijg je kinderen. Op een gegeven moment heb je druk, je hebt je werk erbij. Want ik was ook weer aan het werk gegaan toen ik getrouwd was. En dan op een gegeven moment krijg je meer vrije tijd. En ja, het groeide gewoon in me. Het kwam vanzelf eigenlijk.
Mm-hmm. Toch pas in 2005, geloof ik, verscheen jouw eerste bundel. Was het 2005? Ja, klopt wel, hè?
De allereerste, die was eerder. Die was in 98.
In 98?
Ja.
En al vrij snel kwamen de prijzen.
Ja, maar toen ben ik ook meer naar buiten gegaan met mijn werk. Op een gegeven moment, ik weet wel, ik stuurde een gedicht in naar Venray de Raadselige Roos. En toen won ik de Roos. En ja, dan word je ook veel meer op een gegeven moment. Goh, Mientje, kun je dit eens? En je wordt ergens gevraagd om voor te lezen. En ja, dat is eigenlijk een opening geweest. Van mm-hmm. Dat je meer met je werk naar buiten komt.
Ja. Behalve die roos heb je ook een aantal keren de geuze of de dialectenpenning gehad.
Ja, en de zachte G-prijs. Daar ben ik heel trots op. Want dat was meer een oeuvreprijs voor al het werk wat je gedaan hebt.
En die heb je gekregen in 2018.
Ja.
2018. Ja. Dat was een heel bijzonder jaar.
Dat was een idioot jaar eigenlijk. Ik bedoel, ik kreeg de Speld van Verdiensten van Boxmeer. Ik had de oeuvreprijs. Ik kreeg de dialectpenning. En als allerlaatste kreeg ik ook nog de koninklijke onderscheiding. En dat in een goed jaar tijd. Dus.
De Speld van Verdiensten van de gemeente Boxmeer. Wat waren de verdiensten?
Ik had samen met Karel Thijs de 12 jaar de kerstgedichtenwedstrijd georganiseerd. En toen stopten we. Dus ja. En aan het eind van de middag stond daar de burgemeester. En die stond er wel vaker, want die kwam de prijzen uitreiken. Mm-hmm. Maar ja, dan heb je niet in de gaten dat het jezelf betreft. Dus ja. Dat was wel.
Toch maar even dan over die kerstgedichtenwedstrijd. Want daar ben je mee begonnen. Samen met Karel Thyssen, wanneer?
En juist kijk, het is nou het tweede jaar dat we het niet doen. Dus als je dan terug gaat tellen. Dan. Maar.
Dat was 2006 geloof ik.
Ja, we zijn eerder begonnen. Eerst moet ik dan even zeggen. De voorgeschiedenis was dat we 10 jaar lang meegedaan hebben. Bij Ravenstein bij Kaarslicht. En dat werd gesponsord door Omroep Brabant. Mm-hmm. En die stopte na 10 jaar ermee. En ja, ik had daar verschillende prijzen gewonnen. En alle 10e jaren meegedaan. Dus je weet hoe het gaat. En ja, december, dus het was afgelopen. En ik vond dat zo jammer. En toen, ja, in september kreeg ik toch de kriebels. En toen ben ik naar de voorzitter van de historische kring, naar Kees de Wit, gegaan. Hij is inmiddels overleden. En die heeft dat in de vergadering gegooid. En toen kreeg ik groen licht. En ja, toen zijn we heel gauw begonnen. En het tweede jaar is Karel erbij gekomen. En ja, toen was het rond gewoon. Dat we organiseerden, we hadden een jury. En we hadden heel veel deelnemers.
Ja, bij je afscheid noemde je de kerstgedichtenwedstrijd Ons Kindje.
Ja, het was ook echt, ze voelden het ook.
Ja, wat heeft het voor jullie betekend?
En gewoon, je bent er zo mee bezig. Het was echt iets van ons tweeën. Dat we organiseerden ook. Ik presenteerde en Karel was de man op de achtergrond met de vijfvinger van als er iets verkeerd ging. Het was inderdaad van ons. Maar op een gegeven moment word je ouder, er komen wat gezondheidsproblemen. En dan weet je dat het tijd is om het over te dragen als er mensen zijn.
Ja, al eerder had je met Karel Darm gepubliceerd.
Ja.
Waar vonden jullie elkaar?
Ja, eigenlijk in een manier van schrijven. We schreven afzonderlijk van elkaar natuurlijk. Maar het werk kwam overeen met elkaar. Het paste goed samen in één bundel.
En hebben jullie ook iets gemeen, behalve dan het dialect?
Nee, ik denk het niet.
Nee?
Nee, vooral het dialect, daar zijn we dus, wat dat betreft, zijn we het alle twee, kunnen we wel zeggen, bescherm vrouw en heren van het dialect. Maar Karel heeft zijn leven en ik heb mijn leven, dus.
Nog even terug naar die onderscheiding, want je werd ook koninklijk onderscheiden. Ja. En dat was om?
Ik had 25 jaar inderdaad voorleesoma geweest. En ik deed dat ook vaak met eigen geschreven verhaaltjes. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment dacht ik, het is tijd om ook dat aan iemand anders over te laten. Want ik vond het niet de bedoeling dat je op een gegeven moment nog met een relator daar naar die kinderen gaat van dat je zo nodig moet. Dus ja. Ik vond het echt een tijd om daar afscheid van te nemen.
Is er een verband tussen voorlezen en zelf dingen maken?
Ik denk het wel. Daarom had ik ook vaak zelf geschreven verhaaltjes erbij. Mm-hmm. En die zijn later dus in een kinderboek terechtgekomen. Maar ik vond het heel leuk, juist die zelfgemaakte verhaaltjes.
Ja, je hebt een heel breed genre eigenlijk, heb je over geschreven. Ja. En daar kwam ik ergens onder andere tegen streektaalmuziek. Heb je daar iets mee?
Ik vind het ontzettend leuk en ik stimuleer het ook erg als mensen dat willen gaan doen. Ik ben zelf niet muzikaal, maar je ziet steeds meer mensen die dus dialectgedichten op muziek gaan zetten. Mm-hmm. En dat vind ik wel prettig, want ook dat is een manier om het dialect in stand te houden.
Heb je zelf wel eens een liedtekst geschreven?
Nee, ik heb het wel geprobeerd, maar het klopte van geen kanten. Dus, terwijl mijn gedichten zeggen de anderen wel lopen, dus dat daar een ritme in zit. Maar nee, ik ben amuzikaal, zeg ik zelf al.
Maar er is dus ooit wel een gedicht voor jou op muziek gezet?
Ja, door een kennis van ons. Ik kreeg op een gegeven moment een mail binnen en klik het geluid aan. En dan heb je een gedicht van jezelf wat de anderen zingen. Ja, dat was effe, heeft het toch wel een traantje gekost.
Behalve streektaalmuziek, straatpoëzie, daar heb je ook iets mee.
Ja, dingen die je op straat ziet gebeuren. Maar ook, jij zei het straks al zo in de wandelgang, de steen van jou die daar bij de vilt ligt. Ik zeg altijd tegen de kinderen, als ik later dood ben, hoef je alleen de as er nog maar onder te leggen. Oh. Maar daar staan inderdaad zinnen van een gedicht van mij op.
Vind je het belangrijk dat mensen in het publiek poëzie zien?
Ja, ik vind het wel leuk. Laat ik het daarop houden. Belangrijk. Ik vind het veel belangrijker dat ze zelf iets zien en zelf erover gaan schrijven.
Je schrijft behalve gedichten, maar daarbij het meest onbekend, ook verhaaltjes.
Ja, en daar heb ik ook de dialectpenning mee gewonnen. Ja. Dus,
Maar wanneer heb je nou het idee van dit wordt een gedicht of dit wordt een verhaal?
Dat heb je van tevoren niet. Ik zeg altijd van, als je een verhaal hebt, zit het ook al als een verhaal in je hoofd.
Mm-hmm.
Tenminste bij mij.
Ja. Maar ontstaan gedichten bij jou in je hoofd? Borrelde het of?
Ja, inderdaad. Als je iets ziet, dat kan op tv zijn, dat kan in de straat zijn, dat kan iets in je familie zijn, dat je pakt en dan zit het in je hoofd. En ja, dan broeit het eigenlijk als het ware.
Mm-hmm. Jouw eerdere gedichten gingen toch heel vaak over herinneringen. Nu zie ik toch meer dat je op de actualiteit inspeelt.
Ja, ik denk dat je ook groeit, zelf daarin groeit om dat te kunnen.
Ja, leg eens uit.
Ja, van eerst dan zit je veel dichter bij jezelf. En nu, je kunt zeggen, de wereld gaat een beetje verder open. Je wordt ouder. En ja, op een gegeven moment is dat er ook.
Ja, de afgelopen tijd heb je nogal wat dingen geschreven. Onder andere over corona.
Ja, en ook wat vrienden die ons ontvallen zijn. Dus het was een beetje een combinatie.
Hoe sta je daarin? Ben je er bang voor?
Voor corona? Ja. Nee. Bang niet, maar ik hou me wel aan de regels en ik neem wel de regels in acht. Dat ik denk van, als het me overkomt, dan kan ik niet zeggen, kijk, dat heb je zelf gedaan.
Ja. Maar die actualiteit, let je daar speciaal op? Zijn dat dingen waarvan je denkt, hé, dan...
Nee, dat is ook zo dat sommige specialiteiten, ach, die doen me niks, maar sommige blijven op je netvlies zitten. En ja, ik zeg, dan gaat het groeien.
Ja. Maar het is niet zo dat je 's morgens opstaat en zegt, goh, vandaag moet ik twee gedichten schrijven.
Nee, helemaal niet. Zou ook niet goed zijn.
Nee, maar zijn er wel eens weken dat je niet schrijft?
Ja. Ja? Maar dan broeit het wel al in mijn hoofd, hoor. Dat, ja.
Ja. Even terug naar de eerste vraag. Wie ben je? Je bent behalve dichteres, ben je oma, echtgenoot. Wat is op dit moment zo'n beetje, je zegt, nou, daar voel ik me het meest lekker bij.
Nou, lekker. Ik bedoel, je bent echtgenote, je bent moeder en je bent oma. En dat is, alles bij elkaar noem ik dat gewoon één ding. Dat is heel, heel voornaam.
Mm-hmm.
En ja, dan zit het schrijven erbij. Eigenlijk kun je het niet loszien van elkaar. Het hoort een beetje bij elkaar. Maar als ik moest kiezen natuurlijk, of het een of het ander, ja, dan blijft natuurlijk het gezinsleven met de kinderen en kleinkinderen toch op nummer 1 staan.
Want dat zijn ook heel veel thema's die daar steeds in terugkomen.
Ja, en ook als je ziet dat je jongste kleindochter af en toe achter de computer kruipt en een gedicht schrijft, dan denk ik, hey, van wie zou ze dat hebben?
Ja. Nu gaan dadelijk komen de vier gemeentes bij elkaar. De fusie, gemeente Land van Kuik. En ik heb hier en daar in de wandelgangen wel gehoord. Misschien moeten we ook weer eens aan een stadsdichter gaan denken. Zou je daarvoor zijn?
Ik zou het leuker vinden dat ieder dorp zijn eigen dorpsdichter had. Dat, ja, een gemeente is zo groot en er zijn zoveel plaatsen, zoveel mooie plaatsen. En die komen dan toch ergens in de verdrukking. Stel dat je uit Boksmeer komt en het is één grote gemeente. Dan weet je te weinig van die andere plaatsen. Dus ik zou ervoor zijn dat ieder dorp zijn eigen dorpsdichter zou hebben.
We hebben er vroeger ooit een die gehad, dacht ik, in Boksmeer, hè?
Ja.
En waarom is dat verloren?
Ja, weet ik ook niet. Nee, dat op een gegeven moment is dat over en uitgegaan. Misschien ook door de op handen zijnde fusies, dat ze dat toen al wisten. Maar ik, als ik echt, dat is mijn persoonlijke mening, ik zou gaan voor een dorpsdichter.
Zou je jezelf nomineren?
Nee, er zijn nog genoeg anderen. Ik heb al genoeg op de voorgrond gestaan.
Goed, we gaan afsluiten en je wil graag een verhaaltje vertellen.
Ja, een gedicht waar ik zelf een keer ook de dialectpenning mee gewonnen heb. Dus, en het thema was toen tafelen, toffelen. Dus het gedicht is geworden De Toffel van een Smoeken. Voor de laatste keer loop ik door het ouderlijk huis. Daar staat de toffel, ooit het trefpunt bij ons thuis. Het zware houten blad draagt sporen van joren, schroeiplekskes. En een kring van een fles jonge kloren. Toch is het voor die toffel dat ik zie gekomen. Lang geleden het mijn broerke onbezonnen. De letters van zijn naam en een diepe kras. Gekerfd in de toffel. De toffel die van een smoeken was. Zonder eten is hij die een avond naar bed gegaan. Maar de letters zien er altijd blijven staan. Een maand later is het keiltje verongelukt. Ik weet nog dat ik snuikluksjes heb geplukt. Voor ons moeken een teken van leven naar de herfst. De eerste bloemkes voor een brugje dat sterft. Ik lei ze op de letters, op je diepe kras. Gekerfd in de toffel die van ons moeken was. Die een dag had ons moeken haar stoel verplaatst. Ze gong voor het zitten, waar Josse een naam had gekrast. Soms rakte haar hand de letters, zo kreeg ze troost. Een wier te leven, te zorgen voor haar kroost. Nou is ook ons moeken vergoed op prijs gegaan. Alles is geruimd, maar de toffel die bleef staan. De herinnering aan Jos, aan die een diepe kras. Gekerfd in de toffel die van ons moeken was.
Dankjewel, mooie gedicht. Ja, daarmee sluiten we deze uitzending af. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Mientje Wever, reuze bedankt dat je onze gast wilde zijn. En succes met je carrière, want die gaat gewoon lekker door.
Dankjewel.